Wij lezen samen Galaten 2, de versen 15 tot en met 21. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Tot zover. Wij hebben vanavond gehoord hoe nodig het is om rechtvaardig voor God te zijn. Met andere woorden, het gaat er vanavond over, hoe ziet God mij? En God kan vanavond alleen maar in gunst mij aanzien als ik zonder zonde ben. Dus rechtvaardig wil zeggen, volledig in overeenstemming met de wet van God. Wat is dat bevrijdend geweest voor Luther? En wat is dat bevrijdend voor al de kinderen van God die vrijgesproken zijn? God heeft al hun zonden vergeven. Om Christus wil. Dan heb je geen benauwd geweten meer. Dan voel je die last in je geweten niet meer. Maar dan ben je vrij voor God. Volgens Calvijn is de rechtvaardiging het fundament van het geestelijk leven. Maar de Romeinse kerk, die had het precies omgedraaid. De rechtvaardiging is volgens Rome het einde ongeveer van het geestelijk leven. Dominee Verweij heeft het al genoemd. Door de werken kon je genade verdienen, maar Rome hield er niet van om zoveel genade uit te delen. Rome sprak over de gratia infusa. Dat weten onze kinderen wel, infusa, het woordje infuus. Misschien ben je wel eens bij oma in het ziekenhuis geweest en je zag dat infuus en druppeltje voor druppeltje ging er door het slangetje. Zodat je eigenlijk in de Romeinse kerk nooit rechtvaardig voor God werd. En daarom nooit kwam je tot de zekerheid van het geloof. En daarom nooit was er vrede in de harten van die mensen, die Romeinse onderdanen. Altijd zei Rome, je moet meer goede werken doen. Zodat je weer een klein beetje genade kunt verdienen. En dan maar hopen dat je aan het einde van je leven genade, zoveel genade had gespaard. Dat je naar de hemel mocht. Maar de meeste mensen hadden niet genoeg. En die moesten misschien wel jaren nog in het vage vuur. Om die genade maar op te sparen, om rechtvaardig voor God te zijn. Kijk, en toen heeft God de reformatie gegeven. Mannen als Luther en Calvijn. En ze hebben gezegd, nee, het gaat er niet om dat wij genade opsparen, die genade die wij verdienen door de goede werken. Maar wij zijn alleen maar rechtvaardig voor God, door het geloof. Kijk, en dan komt er vanavond een hele belangrijke vraag. Welk geloof? Wat is een waar geloof? Toch, als ik alleen maar door het geloof rechtvaardig word, dan wil ik toch vanavond ook weten, heb ik dan dat juiste geloof? Beeld ik mij niet iets in? Of heb je die vraag nooit? Worstel je nooit in de eenzaamheid? Zit het nou wel goed? Hoe denkt God vanavond over mij? Heb ik wel dat ware geloof waardoor ik rechtvaardig voor God ben? En daarom wil ik vanavond met u nadenken over de definitie die Calvijn gaf over het geloof, staat afgedrukt op uw liturgie. Calvijn zegt, het geloof is een vaste en stellige, zekere kennis van Gods goedgunstigheid jegens ons, die haar grond vindt in de waarheid van de genadige belofte in Christus, en door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld wordt. Het eerste wat ons vanavond opvalt is het woordje stellig, zeker. Want in de Romeinse kerk kon je eigenlijk nooit zeker zijn van je zaligheid. Heb ik nu wel genoeg goede werken gedaan? En als ik somtijds uit zwakheid in de zonde val, wat dan? Hoe weet ik nu of ik nu echt genoeg goede werken gedaan heb, zodat de Heere mij straks aanneemt aan het einde van mijn leven? In Rome was er geen zekerheid, in Rome was er altijd die knagende twijfel. Een enkeling wist het zeker. Weet je, zegt Rome, wanneer je het zeker kunt weten dat je zonden vergeven zijn. Weet je wanneer je het zeker kunt weten als je een kind van God bent? Als je iets heel bijzonders hebt meegemaakt. Als bijvoorbeeld Gabriel uit de hemel komt en je hebt een verschijning gekregen van een engel, dan kun je er zeker van zijn dat God je goedgunstig gezind is. Maar dat snap je toch wel, kinderen, dat God nooit een heilige engel naar een slecht mens zou sturen. Dus als je dat nou eens zou kunnen vertellen, dat er een engel op je kamer gekomen was, dan mag je zeker weten dat je een kind van God bent en dat je zonden vergeven zijn. Maar lieve kinderen, er kwam geen engel. Want wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht slaat. Je moet niet zitten wachten of er iets bijzonders gaat gebeuren. En je moet niet zitten wachten of er misschien een engel uit de hemel komt. De reformatie leerde ons op grond van de schrift iets anders. Het geloof is een vaste en stellige kennis van Gods goedgunstigheid jegens ons. Zekerheid, Dat is het eerste kernwoord uit deze definitie. Waar ben je dan zeker van? Wel van een zekere kennis. En nu betekent bij Calvijn kennis nooit alleen de dingen die je geleerd hebt op school, met je verstand. Dat is natuurlijk prachtig als je veel uit de Bijbel weet. En het is prachtig als je de lijn van de catechismus kent. Het is prachtig dat je thuis bent in het woord. Maar dat bedoelt Calvijn niet. Calvijn kan het geloof daarom ook rustig met andere woorden omschrijven. Vertrouwen bijvoorbeeld, overtuiging, gehoorzaamheid. Dus bij Calvijn gaat het niet alleen om een verstandelijke kennis, maar het gaat bij hem om een kennis door ervaring. Je moet iets weten. En wat moet je weten, zegt Calvijn, dat God goedgunstig is, welwillend is jegens mij. Zie je dat persoonlijke? Wij hebben er niet genoeg aan dat wij vanavond zeggen, de Heere Jezus, maak zondaren zalig. Dat is waar. Dat is Bijbels. Hij maakt zondaren zalig. Maar als u niet meer weet dan dat, dan gaat u verloren. Ook mij. Dus Calvijn die zegt in zijn definitie over een ware geloof, dat je een zekere, een vaste kennis hebt, dat God goedgunstig is, welwillend, zo mogen wij dat ook vertalen, jegens mij. Dus daar is geen geloof zonder kennis. Dat betekent ook, als God iemand bekeert, dat hij het ook kan vertellen wat God in zijn leven gedaan heeft. Dat is kennis. Daar ben je bij. Dat gaat niet aan je voorbij. Dat is niet iets vaags. Dat is geen droom. Dat is geen inbeelding. Kennis. Van Gods goedgunstigheid jegens mij. Daarom zegt Calvijn in zijn institutie, er is geen oprecht geloof, tenzij wij met een rustig gemoed ons durven te stellen voor Gods aangezicht. Laat ik een Bijbels voorbeeld geven, Jacob. Lees maar na. Jacob op zijn sterbed, als hij al zijn zonen gezegend heeft, dan legt hij zijn benen samen. En hij sterft in vrede. Zou je dat kunnen vanavond? Eerlijk zijn. Heb u daar kennis aan? Heb ik daar kennis aan? Moet ik het nog een keer onder woorden brengen? Het gaat er dus om, zegt Calvijn, dat je je met een gerust gemoed, met een eerlijk geweten, je voor God kunt stellen. Zou u vanavond zonder verschrikken voor Gods rechterstoel durven verschijnen? Ja, dat is nogal wat. Wij zouden vandaag zeggen, de reformatie legt de lat wel hoog. Want wie kan dat? Zou Calvijn het nu bij het verkeerde eind hebben? Of moeten wij zeggen, wat is Gods geest geweken? Wat is er een armoede bij ons? Ontbreekt bij mij vanavond die kennis? Als ik nu eens heel stilletjes vanavond op mijn kamer hierover ga nadenken. En ik ga nadenken als ik nu ga sterven vannacht. En ik sta voor die geduchte majesteit van God. Heb ik dan vrede in mijn hart? Weet ik het al vanavond zeker? Vrede in mijn hart? Dat ik straks een verzoend God mag ontmoeten. Die niet meer op mij toornen en niet meer op mij schelden zal. Dat is een waar. Als dat een waar geloof is, Hoe zit het er vanavond bij ons? Als Calvijn en Luther het dan zo hebben omschreven, hoe zit het dan vanavond bij ons? Het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods goedgunstigheid jegens ons. En als Calvijn daar zo over schrijft in zijn institutie, dan zet hij tegenover dat ware geloof wat dus in zijn gemoed, in zijn geweten vrede heeft. En als ik me nu voor Gods rechterstoel bedenk, dan is het vrede. Want mijn schuld is vergeven en mijn ongerechtigheid is gezond. Dan zet Calvijn daar tegenover tijdgeloof. Het tijdgeloof spreekt wel over genade, zegt Calvijn, maar leeft niet uit genade. Ze belijden het wel, maar ze genieten die niet, ze sidderen alleen maar. Dat is het geloof van de duivelen, zegt Jacobus. Als die aan God denken, dan sidderen ze. Als die aan het laatste oordeel denken, dan sidderen ze. Terwijl Guido de Breij heeft gezegd in artikel 37, daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Ziet u hoe ver wij bij de reformatie vandaan zijn. Ik schrok vanmiddag toen ik dat las in de institutie over dat tijdgeloof. Genade belijden, maar geen genade genieten. En weet je, genieten dat is een ander woordje voor rusten. Of rusten in het Hebreeuws mag je ook vertalen met genieten. Dat is één en hetzelfde. Mijn nagene. Kijk, weet je, zegt Calvijn, dat tijdgeloof dat heeft er geen weet van. Dat de Heilige Geest die vadernaam in het hart en die vadernaam op de lippen heeft gelegd. Dus als Calvijn het heeft over kennis, dan heeft hij het niet meer over een God die vertoornd is op hem. Maar over een God die om Christus wil zijn vader is. Dat is een waar geloof. En die vader, die kijkt met goedgunstigheid op zijn kroost, op zijn kinderen terneer. Dat staat er, hè? Gods goedgunstigheid jegens ons. Want God heeft zich als het ware leeggetornd op zijn eigen zoon. En daarom mag ik vrijuit. Nou, dat is het eerste. Zekerheid dat God niet meer op je torent, maar dat hij om Christus wil barmhartig is. Ja, als Calvijn dat nou zegt, zou je dan daarmee durven sterven? Of als ons vanavond dat gepreekt wordt, dan zeg je, nou ja, die dominees, die hebben daarvoor gestudeerd, die weten dat wel. Zou je daarmee durven sterven? Nee, dat is natuurlijk iets wat Luther en Calvijn nooit zouden hebben gewild. Ze hebben zichzelf niet op de voorgrond gesteld, maar ze hebben het woord laten spreken. En daarom het tweede deel van de definitie, die haar grond vindt in de waarheid van de genadige belofte in Christus. Het ging over zekerheid, hè? Dat God niet meer toort. Maar dat hij goedgunstig is, dat hij welwillend is. Jegens mij, hoe weet ik dat? Ik weet wel dat er altijd mensen zijn geweest die zeggen, ja, maar de Heer heeft alle mensen lief, dat moet je geloven. Dat is niet waar. Dat is niet waar. God heeft alleen zijn kerk lief, die in Christus zijn. Die heeft hij lief. Met een eeuwige liefde. Natuurlijk is ook een vorm van liefde dat de Heer zorgt voor al de mensen. Hij doet op aarde aan alle schepselen wel. Maar als het nu gaat om die verkiezende liefde, dan heeft hij alleen Gods kerk lief. Die in Christus is. Dus ik moet vanavond wel weten waarom de Heer mij zou lief hebben. Waarom hij jegens mij goedgunstig is. Dus ik heb een zekere kennis van Gods goedgunstigheid. En die kennis vindt haar grond in de waarheid van de genadige belofte in Christus. Dus wat doet Calvijn? Calvijn die zegt, weet je waar nou de zekerheid ligt? Hier, in het woord. In het woord. Dat is heel belangrijk als het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze. Dan spreekt, dan verklaart God zondaren vrij. En dat doet hij altijd door het woord. Onze catechisme spreekt daarom over de sleutelmacht. Dus als Gods knechten het woord recht bedienen, dan gaat er een deur open voor een boetvaardige zondaar die door het geloof de belofte omhelst. En dan gaat ook een deur dicht. De deur naar de hemel gaat dicht voor al die mensen die door ongeloof de belofte verwerpen. Dus er gebeurt vanavond wat. Er gebeurt onder elke prediking iets wezenlijks. Dus die kennis van Gods goedgunstigheid is te vinden in het woord. In het woord. En dan zegt Calvijn zo mooi, waar let het geloof nu eigenlijk op? Waar let het geloof nu eigenlijk op? Als je die Bijbel leest, dan gebruik je dat voorbeeld van Adam. Als God tegen Adam zegt, gij zult de dood sterven. Ja, zegt Calvijn, dan wordt het geloof aan het wankelen gebracht. Toch? Als God vanavond het vonnis over mij uitspreekt, dan heb ik op 1000 vragen geen antwoord. Maar let het geloof nu op de bedreigingen van God. Op het oordeel van God. Nou ook. Kom er straks op terug. Maar Calvijn zegt, het ware geloof let vooral op Gods belofte. Gods genadige belofte. Genade, dat is iets voor verliezers. Genade is iets voor schuldigen. Genade is iets voor mensen die nergens recht op hebben. Zie je het, jongens en meisjes? Adam staat schuldig voor God. En God had gezegd, Adam, ten dagen als je van die boom eet, dan moet je de dood sterven. En Adam krimpt ineen. Hij verstopt zich in het struikgewas. Hij durft God niet onder ogen te komen. En wat doet God dan? Uit genade maakt hij Adam dat verbond der genade bekend. Die moederbelofte. Die Christus tot inhoud heeft. Dus God die zegt tegen die schuldige Adam, er zal er één komen in uw plaats, die de wet zal volbrengen. Onze broeder heeft het gezegd, hè? Eenzijdig is dat werkverbond opgezegd. Van Adams kant, van Gods kant niet. Weet je wat nou genade is? Dat God niet langer tegen Adam zegt, je moet die wet houden. Maar dat God tegen Adam zegt, ik zal de tweede Adam sturen. Die in uw plaats gehoorzaam is. Had Adam dat verdiend? Nee, natuurlijk niet. Adam was doodschuldig. Dus het was Gods genadige belofte. Nou, zo staan er tal van beloften in het woord. Die moeten gepreekt worden, zeggen de Dordtse leerregels. Onze Dordtse vaderen hebben gezegd, de dienaren van Christus, die moeten de beloften preken. De beloften van het evangelie. Want daardoor wil de Heilige Geest het geloof werken. Kun je begrijpen? Als Adam zou horen, je moet de dood sterven, dan krimpt hij ineen. Maar, daar krijgt het geloof moed en hoop. Als hij horen mag, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Gij zult het de verzen vermorzelen. Als God uit de hemel zijn eigen zoon gaat openbaren. Kijk, en dat hoort het geloof. Dat lees je verschillende keren in het evangelie. Dat er mensen zijn, deze van Jezus horende. Deze van Jezus horende. Nee. En dat niet zoals u vanavond de naam Jezus hoort. En misschien hebben we het eigenlijk nog wel nooit die naam gehoord. Maar dat je zo van die naam Jezus hoort. Dat je in al je zonden en ellenden zich mag wenden tot Hem. Dat is horen. Gods genadige belofte in Christus. Dus zonder die beloften kan niemand rechtvaardig voor God gerekend worden. Nu gaat het over de zekerheid. Calvijn zegt, die zekerheid ligt dus in de genadige belofte. Vraag. Heeft God ooit wel eens iets beloofd, terwijl Hij het niet nagekomen is? Nee, hè. Als God iets belooft, jongens en meisjes, dan doet Hij het ook. Soms moeten mensen heel lang wachten. En soms gaat er heel veel strijd mee gepaard. Maar als God iets belooft, doet Hij het ook. Hij had aan Adam de komst van de Heere Jezus beloofd, maar het zou nog 4000 jaar duren. Hij had aan Abraham beloofd dat het volk verlost zou worden uit de verdrukkende oven van Egypte. Dat heeft 400 jaren geduurd. God heeft beloofd dat David koning zou worden. Dat heeft 8 jaar geduurd. God heeft aan Abraham en Sarah een kind beloofd, Isaac. Dat heeft 25 jaar geduurd. Maar God heeft het altijd gedaan. Toch? Er zijn geslachten geweest die zijn gestorven. En ze hadden niet anders dan de belofte. Niet de vervulling, staat in Hebreeën 11. En door die belofte wisten ze zeker. God doet wat Hij beloofd heeft. Begrijpen? Dus de zekerheid ligt nooit in iets wat ik heb ervaren of wat ik heb bevonden, alhoewel er geen geloof is zonder ervaring. Maar de zekerheid ligt altijd in de belofte Gods. Want die beloften die feilen niet, die komen uit. God doet wat Hij gezegd heeft. Er zal ook geen klauw achterblijven. Al de uitverkorenen zullen zalig worden. En wat dacht u dan? Dat dan eigenlijk geloof maar een stukje zelfverzekerdheid is? Maar dat zou je bijna denken, hè? Het is bijna verdacht als je spreekt over de zekerheid van het geloof. Toen Luther en Calvijn dat naar voren brachten, dat moet die mensen toch vreemd in de oren hebben geklonken. Altijd opgevoed met twijfel en daar staan een paar mannen die spreken over de zekerheid. Wel, zegt Calvijn, bij ons allen is het geloof tegelijk met het ongeloof aanwezig. En in zijn commentaar op Genesis 32 zegt hij, wie meent dat het vertrouwen van alle vrees ontbloot is, heeft nog nooit begrepen wat het ware geloof is. Hoort u dat? Want heeft u inmiddels in de gaten waar het over gaat? Het gaat niet over de ware gelovigen. Dat zeggen wij wel eens, hè? Dan zeggen we, dat is nou een echt kind van God. Maar het gaat vanavond over een waar geloof. En dat ware geloof, dat heeft de Heilige Geest gewerkt. Inderdaad, in het hart van Gods kind. Maar in die gelovigen is niet alleen geloof. Daar is ook veel vrees. Daar is ook veel twijfel. Als er geloof is, zegt Calvijn, dan is er ook ongeloof. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wel, in de eerste plaats heeft Calvijn het over een ingewikkeld geloof. En daar bedoelt hij niet moeilijk mee. Want lieve kinderen, het geloof is niet moeilijk. Het geloof is ook niet makkelijk. Het geloof is een gave van de Heere. Als God geloof geeft, kun je niet geloven. Maar dat is niet aan ons vanavond om wel of niet te geloven. Dat doet God. In de gelovigen is ongeloof en geloof naast elkaar. Omdat, zegt Calvijn, het geloof ingewikkeld is. En daarmee bedoelt Calvijn, dat geloof dat is nog maar pril in het begin. Dat snapt alles nog niet zo goed. Dat is nog niet geoefend. Er zijn nog zoveel zaken die eigenlijk eromheen zitten. Dat bedoelt Calvijn in de eerste plaats, een ingewikkeld geloof. In de tweede plaats zegt hij, we hebben geen volkomen geloof. Die uitdrukking vinden wij ook in ons avondmaalsformulier. Terwijl wij dan nog geen volkomen geloof hebben, zeggen onze vaderen. En daarmee bedoelt Calvijn en ook onze vaderen te zeggen, een kind van God kan niet 24 uur op een dag geloven. Stel nu eens voor een schilder. Een schilder heeft natuurlijk 24 uur per dag een kwast bij zich. Of in zijn gereedschapskist. Maar dat wil niet zeggen dat hij 24 uur op een dag aan het schilderen is met die kwast. Kijk, zegt Calvijn, we kunnen wel het geloof hebben gekregen als een instrument. Maar dat is nog wat anders dan wanneer we dat geloof beoefenen. Wanneer we amen mogen zeggen op de belofte. Wanneer we Christus mogen omhelzen en elke keer weer mogen omhelzen. Wanneer we geestelijk mogen eten en drinken. Wanneer we mogen rusten op het volkomen offer van Christus. Dus wij hebben geen volkomen geloof. En het derde wat Calvijn noemt, er zijn nog zoveel overblijfselen van het vlees. Hè? Abraham loog, Peter veinsde, David zag naar Bathsheba, zie je wel. En al die overblijfselen die zorgen ervoor, dat geloof en ongeloof naast elkaar bestaan in de gelovigen. Maar Gods belofte is zeker, is waarachtig. En dan het derde, wat Calvijn noemt. En door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld wordt. Ja, de Bijbel staat vol met beloften. Dat is echt waar. Je zal er eens over na moeten denken. Hoe vaak de Heer zijn handen uitstrekt. En dat hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Nou, zo zou ik door kunnen gaan. Het is vanavond gezegd, God is uitermate barmhartig en hij is zeer genadig. Toch? Op de eerste bladzijde staat een schitterende belofte. Op de laatste bladzijde van de schrift. Maar dat is niet genoeg. Het geloof zegt niet, het staat in de Bijbel dus. Nee. En door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard. Dat is wat. En in ons hart verzegeld. Nooit gelezen. Ja, wel gelezen. Maar het ging nooit in het hart. Het ging nooit naar binnen. Dat doet Gods Geest. Gods Geest openbaart die belofte, die genadige belofte, aan het hart van zijn kinderen. Aan het verstand en hij verzegelt ze in het hart. Daarom nog een keer moeten die beloften gepredikt worden. Omdat de Heer ze wil gebruiken om zijn kerk daarmee te vertroosten. En om zijn kerk daarin te onderwijzen. Want dat is nodig, dat het woord dat voor mij ligt, ook in mijn hart wordt gedragen door de Heilige Geest. Wat is dat nu eigenlijk, die openbaring aan het verstand en die verzegeling in ons hart? Wel, er staat in 1 Johannes 5, die in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Of in Romeinen 8, daar lees je ook wat Calvijn hier bedoelt. En de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dus je zou kunnen zeggen als Calvijn hier vanavond spreekt over openbaring en over verzegeling. Dan bedoelt hij eigenlijk dat wij de smaak van het woord proeven. Dat wij dat woord waar bevinden. Dat het woord door ons heen gaat. En laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, zoals ik het ook altijd tegen mijn catechisanten zeg. Als je nu een slok hete thee ineens drinkt, schrik je natuurlijk, hè. En dat doet zeer. Je voelt die kokende thee op je tong. En je voelt die kokende thee door je slokdarm naar je maag gaan. Nou, dat bedoelt vanavond Calvijn. Als hij zegt dat hij dat woord openbaart. En dat hij dat woord verzegelt in ons hart. Begrijp u? Daar ben je dus bij. Dat gaat niet aan je voorbij. Daar ben je bij met heel je bestaan. Dat doorleef je, dat ervaar je. Als dat vrijsprekende woord toegepast gaat worden in je leven, dan breekt de strik en dan ben je vrij. Ik boog en geloofde, zong McShane. En mijn God sprak mij vrij. Dacht u dat de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in een hoek geschiedde? Dat iemand daar geen verslag van zou kunnen doen? Onbestaanbaar. Als dat vanavond zo is in mijn leven, dan heb ik niet dat ware geloof. En dan ben ik niet rechtvaardig voor God. Dus Calvijn, nog een keer. Hij zegt niet dat is verstandelijke kennis. Maar dat is geopenbaarde kennis. Als voor het eerst in je leven Christus wordt geopenbaard, dan zie je toch zijn schoonheid. Dan zie je toch zijn algenoegzaamheid. Dan zie je toch zijn beminnelijkheid. Dan gaat hij toch alles en iedereen te boven. En verzegeld in ons hart. Dan weet je de smaak ervan. Je proeft het. Zo heeft Calvijn het gedefinieerd. Maar het is misschien toch goed om nog met elkaar een paar woorden na te denken. Hoe wordt dat nu ervaren in het geloof, de rechtvaardiging van de goddeloze? Want ik vrees dat vanavond die rechtvaardiging voor de meesten van ons heel ver bij ons vandaan staat. Net als in de dagen van Luther en Calvijn. Het bij al die Roomse mensen een onbereikbaar ideaal was. Door het geloof. Door het geloof wordt alles anders. Door het geloof gaat er een werkelijkheid voor je open die je van tevoren niet zag. Als God vanavond een pijl afschiet en hij raakt je in je hart, dan gaan je ogen open. Dan ga je iets zien wat je nog nooit gezien hebt. Dan ga je schuld zien. Je nameloze schuld. Weet je wat er gebeurt als God vanavond geloof gaat planten in je hart? Dan wordt deze kerkzaal een rechtszaal. Dat gaat er gebeuren. En weet u wat er dan met deze kansel gebeurt, waarop het woord van God ligt? Dat wordt een rechtbank. En dat is geen visioen. Maar als God geloof gaat werken in je leven, dan worden deze dingen waarover het vanavond ging, werkelijkheid in je geweten. Dus denk erom, als God iemand rechtvaardigt, dan maakt hij geen visioen mee, hij krijgt geen droom. Maar dan gaat er iets gebeuren in je geweten, wat er tevoren nog nooit gebeurd is. Je kunt wel overtuigingen hebben in je geweten en je kunt wel eens bang zijn om te sterven. Maar je gaat morgen weer over tot de orde van de dag. Maar als God je in je kraag grijpt, dan word je voor zijn rechtbank, voor zijn rechterstoel gedaagd. En daar kun je niet meer omheen. We hebben wel eens gehoord over de vier scharen. De rechtvaardiging van de goddeloze in de vier schaar van het geweten. Wat betekent dat woordje vier schaar nu eigenlijk? Wel, dat betekent dat vier partijen zich scharen. Vier partijen gaan rondom tafel zitten. En er is één partij vanavond. En dat is die schuldige zondaar. Die daar niet voor heeft gekozen. Want ik ben nog nooit naar de kerk gegaan met de vraag. Heren, wilt u mij vanavond schuldenaar maken? Dat doet God. Dat overkomt je. Dus God daagt mij voor zijn rechterstoel. Dat kan. Dat je gewoon uit gewoonte de kerk bent ingegaan. En dat je als een schuldenaar voor God dit gebouw vanavond verlaat. Vier partijen. De zondaar. En hij wordt aangeklaagd. Weet u wat er vanavond gebeurt? Namens mijn zender klaag ik u aan. U staat schuldig. En God gebruikt voor die aanklacht de officier van justitie, zijn heilige wet. De Satan is de aanklager. En het geweten gaat open. Als vanavond het geloof gewerkt wordt, dan gaat je geweten open. En je kunt dat geweten niet meer toedekken. Je kunt het geweten niet meer toesussen. Je kunt er niet meer overheen leven. Je kunt proberen om zoveel goede werken te doen, maar dat geweten blijft spreken. Je staat schuldig, vervloekt. God klaagt je aan. Dat is de rechter. En die rechter die moet vanavond zeggen tegen die schuldige zondaar. U moet de dood sterven. Wat denk je? Zou u het dan breed hebben vanavond in de kerk? Wat denk je? Zou u dan straks naar huis gaan? En dat je vrolijk over van alles en nog wat spreekt? Nee. Als werkelijk de rechtbank wordt opgericht in je geweten. En daar gaat het over in de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan ben je benauwd. Van alle zijden. Je staat schuldig tegenover God. En ik zou niet weten hoe ik die schuld moet betalen. Dan wordt het stil. Heel stil. Daar heb ik niks meer te zeggen. Geen verontschuldiging. Daar kan ik niet mee uit de voeten om te zeggen, ja maar als je niet uitverkoren bent, als God het je niet geeft, dan ben ik schuldig. Alleen maar schuldig. Toch? Alle vingers wijzen naar mij. Is er nog een vierde partij dan jongens? Is toch over gesproken, de advocaten. Urzine zegt zo mooi in zijn schatboek. Hoe kan ik gaan roepen om genade terwijl ik weet dat ik de eeuwige straf verdiend heb? En weet je wat Urzine dan zegt? Dat kan. Omdat u uit de Bijbel de evangeliewoorden hebt vernomen. Zie je dat? Dus die hemelse advocaat, de Heere Jezus, die komt in het gewaad van de belofte. Niet in een visioen, maar in het gewaad van de belofte tot ons. Want God verklaart een zondaar vrij. Of zoals onze catechismus dat zegt in zondag 31. Dat allen die door een waar geloof de belofte van het evangelie aannemen. Die hebben vergeving van zonden. Ziet u? Dus daar zit je met een benauwd geweten, met een veroordeeld geweten in de kerk. Deze kerk is een rechtszaal geworden. En deze kansel is een rechtbank geworden. En je bent aangeklaagd. Je bent benauwd. Je hebt ook geen verontschuldiging. En dan o wonder, hè. Daar had Adam nooit op kunnen rekenen. Dat God nu door middel van zijn knecht een goede tierenlijk. Die boodschap, die zeer blijde boodschap van het heil laat verkondigen. Die genadige belofte dat er vergeving van zonden is voor doodschuldigen. En die belofte wordt aangeboden, zegt Van der Groe, in de prediking van het evangelie. Aan elke hoorder. Daar moet u Thomas Boston en de Erskines maar eens op nalezen. Aan elke hoorder. En weet je wat de Heilige Geest doet? Die gaat dus die gehoorde belofte, deze van Jezus horende, aan het verstand openbaren. Wat een openbaring. Er is een middelaar. Er is een zaligmaker. En gaat het in ons hart verzegelen. Ook voor mij. Ook voor mij. Nou ben je misschien vanavond met een benauwd geweten de kerk binnengekomen. Maar dan ga je af. Gerechtvaardigd naar je huis, omdat je het uit zijn mond hebt gehoord, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dus de rechtvaardiging van de goddeloze geschiedt onder de prediking van het woord. Als een schuldige en een veroordeeld zondaar door het geloof die belofte mogen omhelzen. Misschien met schroom, maar toch niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden. We gaan naar huis. Ik stel u nog een keer die vraag. Heb u die kennis? Kunt u daar verslag van doen? Ik kan die vraag ook anders stellen. Bent u rechtvaardig voor God? Ik kan die vraag ook anders stellen. Zijn uw zonden u vergeven? En o, zeg nu vanavond niet dat voor een enkeling dat leerde Rome. Het wordt u vanavond aangeboden in de prediking van de belofte. En het is Gods geest die het openbaart, dat je het gaat zien. Weet je wat ten diepste de bekering van Luther was? Toen hij als een veroordeelde over de aarde ging. Luther zou vanavond dat woord, deze preek, gehaat hebben. Want ik haatte dat woordje rechtvaardigheid, zegt Luther. Totdat Luther zag, inzag, de Heilige Geest hem geopenbaard had. Dat de rechtvaardigheid niet een eisende rechtvaardigheid is. Want dat heeft God van zijn zoon geëist. Maar dat de rechtvaardigheid van God, die dus voor God geldt en die van God aangeboden wordt, dat die rechtvaardigheid in het evangelie is geopenbaard. En op datzelfde moment toen de ogen van Luther opengingen, toen hij zat te studeren in Romeinen 1, toen verzegelde de Heilige Geest het in zijn hart. Hij had het getuigenis in zijn geweten. Nou weet je wat geweten betekent? Conscientie. Twee weten het. En dat is genoeg vanavond. Als u God eerlijk in de ogen kunt kijken en kunt zeggen, kijk heren, daar heb u met mij afgerekend. Ik ben vrij in het geweten. Eerlijk, hè? Kun je nou vanavond met eerbied gesproken God erbij roepen en zeggen, heren, eerbiedig hoor, ik bedoel het eerbiedig, maar heren, weet u het nog, daar sprak u mij vrij.